Goedemorgen, wij gaan beginnen met de tweede Bijbelstudie. En ik stel voor dat we beginnen met gebed. Heere, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn. En Heer, dat u dat in ons legt om ons uit te strekken naar uw woord. En Heer, als we dat doen, dan bedoelen we maar één ding. We bedoelen ons uit te strekken naar u en we willen u zo graag kennen, Heer, zoals u bent. En dat willen we belijden. Heer, maak uzelf aan ons bekend, Heer. Heer, wilt u ons hart, Heer, die verlichte ogen geven, Heer, dat we u recht kennen. Heer, dat we loskomen van het beeld wat wij van u gemaakt hebben, of het nou een vroom beeld is, Heer, of een ander beeld, maar loskomen van het beeld, Heer, en verstaan uw openbaring. Zoals u zich openbaart in uw heilig woord, Heer, zo willen we u kennen. En al het andere willen we prijsgeven, Heer. Heer, want dat is alles van mensen uit. Heer, wilt u daar ook deze morgen de Bijbelstudie voor gebruiken? Geef ons gedachten, geef ons woorden, geef ons het vermogen, Heer, om het over te brengen. Heer, geef ons het vermogen om te luisteren en om het te verstaan. Heer, bidden we in die ene naam, in de machtige naam, in Jezus' naam. Amen. Wij zoeken nog even op met elkaar Hebreeën 2, vers 11. Hebreeën 2, vers 11. Waarom? Omdat ik gisteren geëindigd ben met een belofte dat ik u zou proberen duidelijk te maken hoe authentiek, hoe legaal onze boodschap is. De boodschap der verzoening. En toen heb ik heel even gezegd hoe wij misschien wel schroom hebben om die te belijden uit een verkeerde bescheidenheid. Maar in wezen moet ieder die afwijkt van Gods woord, moet zich schamen. Je kan je niet een gelovige noemen en afwijken van Gods woord in je belijden. Dan heb je een eigen God gemaakt. Nou, de belijdenis van Gods woord, het getuigenis, het geopenbaarde is dat God een heiland is van alle mensen in zonderheid van gelovigen. De belijdenis van Gods woord is dat God vrede maakte en in het bloed van de Zoon alle dingen met zich verzoend heeft. Wederzijds. Apo katalasso. Het belijden van kerken in het ontstaan van de christelijke kerk, vroegchristelijke kerk, of hoe je het ook maar noemen wil, en later groepen, groeperingen, afscheidingen enzovoort, maar die hebben zich allemaal afgescheiden van die fundamentele waarheid. En als iemand zich daarvoor moet schamen, dan zijn het degene die afwijken. Niet degene die het woord belijden. We moeten de zaken niet omkeren. We hebben een volkomen legitieme boodschap dat God een verzoener is van de hele schepping, van alle schepselen. En nou was ik gisteren daarmee bezig, maar toen was de tijd om. En toen heb ik gezegd, ik zal u dat morgen onder bewijs stellen. Dat ook anderen dit belijden. En waarom ze het belijden. En dan doen we dat vanuit het Bijbels belijden. En alleen daarna willen we luisteren. En ik kwam daarop, omdat in de brief aan de Hebreeën staat, in het tweede hoofdstuk, het 11e vers, want hij die heiligt, heiligen is op God richten, en zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen, stammen alle uiteen, uit die ene. Daarom, om die reden, schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. Want als hij hen iets anders zou noemen, zou het net zijn of zij niet uit die ene stamden. Dan zou er niet een eenheid zijn, maar een tweeheid. Daarom schaamt hij zich niet om zichzelf één te achten met hen. Dan heb je een eenheid. Want een eenheid vloeit natuurlijk voort en kan niet anders voortvloeien uit een God die één is. Daarom is het zo afschuwelijk dat in de christelijke kerk in de loop der duizenden jaren een gedachte is ontstaan dat God op een verdeeldheid uit is van zijn eigen schepping. Een groot gedeelte voor eeuwig uit mijn ogen weg, vernietigd voor eeuwig of gepijnigd voor eeuwig. Eén is nogal meedogenlozer als het ander. En dan een ander gedeelte eeuwig zalig. Dan heb je een God die niet één is. Dat kan nooit. Een God die één is kan niet tot twee verschillende dingen leiden. Wat belijdt nou Gods woord? Gods woord belijdt: God is één. En alle mensen stammen uit die ene. Wat is daar dan het gevolg van? Dat ze ook allemaal tot die ene terugkeren. Dat kan niet anders. Wij belijden dat in het: God heeft zijn hele schepping in het offer van Jezus in principe reeds tot een eenheid verzoend. Dat is wat wij geloven, wat we uitdragen, wat we zijn gaan zien. En daarom belijden we ook dat God niet een nevenschikking is van drie personen, maar dat God één is. En die nevenschikking, Vader, Zoon en Heilige Geest, de drie eenheid van God, dat is niet een ene God. Dat is een God in verdeeldheid. En dat blijft christelijke kerk en dat is een heilige koe, daar mag je niks tegen zeggen. Maar vanuit die verdeelde God, drie naast elkaar, kan ik nooit in de toekomst tot een eenheid komen. Vandaar dat de Bijbel dat ook niet beleidt. Vandaar dat men geknoeid heeft bij het leven. Als ik het woord geknoeid, vergeef me dat, het klinkt wat fel. Maar men heeft gewoon 25 woorden in de Bijbel ingelegd die nergens te vinden zijn, om te bewijzen dat God een drievuldigheid is en niet een eenheid. En daarom, dat moesten ze ook wel, want anders konden ze nooit uitlopen op hemel en hel. Onze boodschap van verzoening, de Bijbelse boodschap, de enige boodschap die de Bijbel ademt, is: God is één. En waarom beleid ik dat? Waarom beleidt het woord dat? Omdat God ook eindigt met één. Namelijk, God wordt alles in al. En al die schepselen zullen één enorme verbondenheid hebben. Namelijk dat God in hen allen alles is. Een grotere eenheid kan je niet voorstellen. Het is een verschrikkelijk verdrietige zaak dat er in het gedachte van de christelijke kerk, eerste eeuw, tweede eeuw, derde eeuw, tot en met de vijfde eeuw, door mensen van die ene God die één is, een drievuldigheid is gemaakt. Dat noemen ze in de Bijbel, of dat noemen ze in de theologie, een nevenschikking. Zo noemt een Jood dat. Nevenschikking. En het gaat God in zijn hele plan, en wij hebben dat ontdekt en we hebben er moeilijk genoeg mee. Maar het gaat God alleen maar om onderschikking. En als alles ondergeschikt is, wordt hij alles in alle is een eenheid. En dat proces noemt een Jood, Joodse denkers, Joodse rabbijnen, noemen dat de eeniging van God. Dan ziet de Jood voor zich het duizendjarig rijk. Als al die volkeren door het zegenkanaal van Israël tot die ene God van Israël komen. Verder kijkt de Jood in zijn openbaring niet, want die ziet niet die laatste aion die dan nog nodig zal zijn. Maar dat laten we even zo liggen. Dus de eniging van God is de God die bezig is, wij zouden het heel anders kunnen zeggen, naar Gods plan, alles uit hem, alles door hem, alles tot hem. Nou, dat door hem, dat noemt de Jood de eniging van God. Daar is de mens bij betrokken. Daar moet de mens naar handelen. Daar moet de mens naar bidden. Daar moet de mens gerechtigheid zijn. In zijn getuigenis, niet in zijn woorden, in zijn zijn. In zijn zijn. Jood ziet maar één God. God is één. Als uitgangspunt en als doel. En dat is precies wat wij geloven. Dat is zo legitiem, dat is zo Gods woord, dat is zo enorm dat we dat mochten gaan verstaan. En nou wil ik het vanmorgen dieper onderbouwen en wil ik het u laten horen dat ook anderen, dat zelfs kerken, dat hebben begrepen in de laatste jaren. En dat wil ik dan doen, eerst luisteren wat zegt de Bijbel. En daarna wil ik luisteren naar, heb ik genomen iets van Pinchas Lapide, die spreekt over God die één is. En God die één is, dat is het Joodse Shema. Shema. Je zou zeggen, dat is de enige dogma van Israël. Het Shema. Dat heeft de Jood op Gods verordening op heel kleine papiertjes geschreven, op rolletjes gedaan en in een mezuza op zijn deur staan. En dat raakt hij aan met zijn hand. Het Shema Israël. Hoor Israël, hoor, uw God is één. En dat moet hij op zijn hand binden, op zijn voorhoofd binden. Dat moet hij aan zijn deurposten bevestigen. God is één en God gaat naar een eenheid toe. En dat proces is eniging en wij zijn daarvoor het kanaal. Zo ziet de Jood zijn beleiden. Zo kent hij zijn schepper van hemel en aarde. De Jood heeft ook zijn hand erop gelegd toen hij door SS'ers zijn huis uitgeslagen werd. Hij is zijn huis uitgeslagen waar de mezuza aan de deur zat. Toen hij het nekschot kreeg, in die afschuwelijke zaken in de oorlog, heeft hij nog net daarvoor beleden, volgend jaar in Jeruzalem. Dat heeft iedere Jood afgesproken in de Constantinopel. De Jood leeft naar die eenheid toe en weet dat hij een geslagen knecht is, tot die eenheid gestalte zal krijgen. Dat is het Shema van Israël. Hoor Israël, hoor, dat wordt gelezen. De Jood beleidt dagelijks de eenheid van God, omdat hij gelooft in de eenheid in de toekomst van alle schepselen, waar hun bij betrokken zijn. Dat is zo diepgaand, dat is zo diepgaand. Een Jood weet zich daar getuige van. En ik word steeds banger van getuigen van mensen. Dat meen ik. Want dat zijn allemaal woorden, woorden, woorden. En dat hebben gelovigen, hebben dat ook. Die praten veel makkelijker dan ze doen. Maar een Jood die doet het, tot zijn diepste consequentie. Want getuigen wil zeggen martelaar. Dat is voor de Jood zelf. Maar zo gauw als wij martelaar worden, gaan we gillen, hebben we meelaar met onszelf. En stappen we desnoods nog van ons getuigenis af. Maar voor een Jood is dat één. Een Jood is altijd één. Dat kan niet anders vanuit zijn Shema, vanuit zijn hoor Israël, hoor uw God is één. Nou, dat moeten we minstens kennen, willen we ooit gaan verstaan, dat God één is en zijn doel weer is eenheid. En dan alle verdeeldheid in ons leven is een aanklacht tegen God, dat is afschuwelijk, maar het is zo, door de zonde aangetast, enzovoort. Maar elke verdeeldheid, elke eenheid prijst de schepper. Elke verdeeldheid moet nodig genezen worden tot eenheid. Willen we die God bijbels kunnen beleiden? He, het Shema, dat komt u tegen in Deuteronomium 6. Zoekt u maar op, dat is wat dagelijks gelezen wordt in Israël. Deuteronomium, zeg ik het goed, 6, ja. Er staat in Deuteronomium 6, vers 4, het enige dogma zou je kunnen zeggen van het Jodendom, een belijdenis die ze nu al duizenden jaren vasthouden. Een Jood is niet ongelovig. Een Jood houdt nog steeds vast aan die ene God van Abraham, Isaac en Jacob. Die ene God van Mozes. Die ene God die één zal worden met zijn hele schepping. En een Jood moet belijden, en belijd van ganse harte, en dat is het Bijbelse belijden over God. Hoor, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En dan zegt de Jood dat natuurlijk in het Hebreeuws, en dan zegt hij Echad, Echad. En dat woord eindigt met een D, met een dalet. En een dalet is net zo'n klein driehoekje zo. Dat is oud-Hebreeuws teken, driehoekje. En een Jood is zo ontzettend bang dat dat driehoekje iets veranderen zal. Want als je het pootje aan de rechterkant verder doortrekt, dan krijg je een soort vlaggetje. Een driehoekje aan een stokje. Als hij dat rechterpootje doortrekt, dan wordt het geen dalet, maar wordt het een resh. En een resh, dat wil zeggen, dan is het woord niet echad, maar dan is het acher. En acher wil zeggen een andere God. Dat zou iets afschuwelijks zijn, als dat verkeerd gelezen werd. En daarom staat in het Shema, in hun gebedenboeken, staat de dalet groot geschreven, dubbel vet. Dat je je niet kan vergissen, het is geen doorlopende stok. Want dat zou het hele godsbeeld veranderen. Maar hoor Israël, hoor, uw God is één. Nou, dat is het Shema. S-A-E-M-A-H. Zo schrijf je dat. Kan je erbij zetten eventueel. Shema. S-H-E-M-A. En dan wel of niet een H aan het eind. Shema. En vanuit de Shema spreekt Gods woord. En moet u voorstellen hoe uniek dat was. Want te midden van dat heidense denken, die oneindig veel godenparen hadden, die op een onoorbare wijze met elkaar verhoudingen hadden, en dan verwekten ze misgeboorte, en dat waren dan de hemeltitanen, de machtigen, in het heidendom. Heidendom bij vele goden, oneindig veel goden. Het hindoeïsme heeft honderden van goden. En te midden van die wereld, van al die goden en van die paringen en van die misgeboorte, spreekt dan ineens de God van Israël, de schepper van hemel en aarde. Hoor Israël, hoor, uw God is één. Dat maakt ze ineens uniek. Al die andere goden hebben ook niet zo'n eenheid in de toekomst als God bekend maakt. Hoor Israël, hoor, dat zal je vasthouden, dat moet je op je hand binden, dat moet aan je deurposten staan, dat mag je nooit meer vergeten, want als je zou beleiden dat God een meervoud is, al was het maar een tweevoud, dan is het einde ook een tweevoud. Dan zou God verdeeld kunnen zijn in zichzelf. En dan zou de boodschap van de christelijke kerk waar kunnen worden. Maar die wordt niet waar, omdat God God is van zijn heilig woord. En zijn Shema zal uitleven in de eniging door middel van het offer van de Zoon. Met alle mensen. Ontzettend van een belijden. Want dan gaan we verstaan waarom wij niet anders meer kunnen. Toen we de eenheid in de toekomst ontdekten, toen konden we terug niet anders als naar hoor Israël, hoor, uw God is één. De Jood die gaat vanuit die eenheid naar de toekomst toe om tot een eenheid te komen. En wij zijn vanuit de totale verzoening gaan verstaan dat dan een drie-enige God, dat dat een verzinsel van mens is en niet de openbaring van God. En in de Bijbel ook niet voorkomt. Hoor Israël, de Heere onze God. En dat is dan een streep tegen het hele heidendom. Al die goden, dat kunnen hoogstens demonen zijn. Snap je? Weg ermee. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Gij zult En er komen hele bekende woorden. Er komen woorden van de Heer Jezus. Als ze hem proberen te verzoeken, wat is het belangrijkste van de wet? Jezus kende niet een drie-eenheid. Jezus kende niet een nee-beschikking. Jezus kwam om de onderschikking gestalte te geven. En Jezus zegt dan, de hoofdsom der wet is het Shema. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één, is echad. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. En wat ik u heden gebied zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten. En daarover spreken wanneer je in uw huis zit, wanneer je onderweg zijt, wanneer je nederligt en wanneer je opstaat. Je zult het ook tot een teken op uw hand binden. En het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. En je zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. Wat zal u schrijven? Dat God één is en in een proces van ediging tot één komt. Wie zegt dat? Dat zeggen een heleboel mensen hoor. Een hele belangrijke is Pinchas Lapide, is een hedendaags theoloog van de Joden, Nieuw Testamenticus, die vele zaken ons duidelijk maakt en in dialoog is met de kerk, die al 2000 jaar lang de Jood naar het leven staat, en waarvan de Jood zegt, jullie met je drie eenheid zitten fout hoor. We willen mild zijn tegen jullie, maar eigenlijk is het een veel godendom. Maar laten we zeggen dat het gebrek aan kennis is. Maar het riekt naar veel godendom. Er is zo'n kloof geslagen. En toch probeert Pinchas Lapide de brug te vinden. In de scheidsmuur tussen Jood en Christen, die zo hoog is, die torenhoog is. Hij zegt, dat moet niet een scheidsbrug zijn, scheidsmuur zijn, maar het moet een brug zijn in jullie. Wie beleidt nou? In de diepste zin, wat wij beleiden. Nou, het Jodendom beleidt dat. Kan niet anders vanuit zijn Shema. En dan wordt er dit van gezegd, en dan pluk ik een paar stukjes uit het boek van Pinchas Lapide. De Heer uw God is één. En moet u maar eens luisteren, en ik probeer moeilijke woorden, als die er zijn, wat weg te lezen. Moet je goed luisteren. Het is heel belangrijk voor ons, onze herontdekking van die eenheid in de toekomst. Deze erkentenis van de alenigheid van God ontwikkelt zich, zegt Pinchas Lapide, bij de profeten tot het visioen van de universele bekering van de hele wereld tot de God van Israël. Een eindtijdsverwachting op grond van hun Shema. Een bekering van de hele wereld tot de God van Israël. Een eindtijdsverwachting die zowel Maarten Luther als het Tweede Vaticaans Concilie hebben geaccepteerd. Dus het Vaticaans Concilie heeft dat geaccepteerd, dat is heel logisch. Want het Vaticaans Concilie redeneert heel anders. Die zegt namelijk, wij zijn Israël. Dus als de Bijbel duidelijk maakt dat God via Israël tot een eenheid in de hele wereld komt, zeggen ze dat via de katholieke kerk. En daarom doen ze lekker mee met de ecumene als waarnemer. En zegt de paus tegen al die verdeelde christenen, omdat hij geestelijk Israël en Israël nooit meer aan bod komt volgens de paus, zegt de jongens, jullie praten maar fijn over een eenheid, want jullie mogen allemaal bij me terugkomen. Wij zijn de moederkerk. Dus net ondeugende kinderen, allemaal weggelopen, protestant geworden, reformatorisch geworden, vader der gelovigen geworden, geef niet, kom maar bij vader paus terug. Dan zijn we weer een eenheid, want hij begrijpt deze eenheid, die niet, waar hij niet kanaal van is, maar waar het Jodendom het kanaal voor is. En dan ziet de Jood alleen maar 1000-jarig rijk. En Maarten Luther zag het ook. Alleen zijn leerlingen, die gingen steeds verder een andere kant uit. Maar Maarten Luther zag ook die eenheid die er zou komen. Zowel Maarten Luther zag dat als het Tweede Vaticaans Concilie hebben dat geaccepteerd. Om met een van Israëls profeten te zeggen, zegt Pinchas Lapide, maar dan zal ik de Heere, de volken, andere, reine lippen geven. opdat zij de naam des Heren aanroepen, opdat ze hem dienen met eenparige schouder. Dat zowel de schouder van het Jodendom en de schouder van de volkeren zullen samen die ene God dienen, tot een eenheid worden, zei Sefanja in Sefanja 3 vers 9. Volgens een oude rabbijnse uitleg betekent reine lippen dat alle volken zonder uitzondering altijd al op zoek zijn naar de ene God, ook al gebruiken ze vaak zeldzame omschrijvingen om hem te noemen. Of ze hem nou noemen Allah, of ze noemen, in de diepste zin zoekt een mens naar de eenheid. Of het de juiste manier is, dat is nu niet aan de orde, maar zoekt naar de eenheid. Ook de laatste van de profeten keert terug tot deze grondgedachte. Malachi zegt tot de volken der wereld: hebben wij niet alle één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom zijn we dan niet één? En dat geldt, en Malachi zegt dat tot de volken der Pinselgrafieden. Als u het leest, zegt hij het ook via het beeld van het huwelijk en de trouweloosheid van Juda. Als je nou één vader beleidt, kan je toch niet anders als een eenheid beleiden? Deze eenheid van God, die voor geen enkele tweeheid ruimte laat, werd de toetssteen van een eindeloze reeks Joodse martelaren. In het jaar 1000 hadden we er al een miljoen vermoord, van de Joden, met die God die één is, en we noemden ze godsmoordenaars. En wij gingen dan in de naam van de christelijke kerk er een miljoen over de kling jagen. En de kerk is ook nu op getreden in de oorlog, toen er 6 miljoen over de kling ging. De paus die heeft toen gehuld met het narcissisme, zegt men nu in de geschiedschrijving. Pius de 12e of de 11e, weet ik welke hoeveelste het was, heeft toen zijn macht niet gebruikt, maar is politiek in het nazidom meegeleund. Want dat kwam hem goed uit. Hij was toch geestelijk Israël? En dan werd het aardse Israël vernietigd, was toch logisch? Kwam de weg voor hem vrij? Verbeterd Hitler had tegengehouden. Zou hij zijn eigen stoel weggezaagd hebben? Hoe staat een Jood af, hè? Deze eenheid van God, die voor geen enkele tweeheid ruimte laat, werd de toetssteen voor een eindeloze reeks Joodse martelingen. Martelaar. Een voorbeeld daarvan is de dood van Rabbi Akiba. Rabbi Akiba leeft in 130 na Christus. En die maakt een laatste opstand mee tegen de Romeinen. En dan ziet hij de zoon der sterren, Bar Kokhba, ziet hij aan voor de Messias. En die Bar Kokhba, die wordt een opstandelingsleider. En dat was de Joodse verwachting, dat die gehate Romein eruit zou gegooid worden. En dat had Christus immers niet gedaan. Dus 130 na Christus, de zoveelste poging, weer een Messias, Bar Kokhba. En die Rabbi Akiba, die vanuit de eenheid van God zo verlangde naar de eenheid, die wijst hem dan aan als Christus, als de Messias. En die steunt. En dan wordt hij door de Romeinen gepakt, die Bar Kokhba. En die rabbi die hem daarin gesteund heeft, die wordt natuurlijk gemarteld. En dan moet je horen hoe die rabbi tijdens die marteling, hoe dat hij dan de eenheid van God belaat. Dat is ons, het volste gebied. Want vanuit zijn Shema weet hij zelfs dat degene die martelen, dat die ene God van Israël zal zijn. En dat geeft hij dan aan. Nu, dan hoor je iets, dan proef je even iets. Als je het niet kan horen, dan bent je maar even ervan af. Maar je moet mijn bedoeling begrijpen, dat is niet sensatie even. Maar ik wil aangeven wat voor een Jood getuige zijn betekent. Voor een Jood. Maar dan tot de laatste ademtocht. En ik ken zo'n Jood. Jezus van Nazareth. Tot zijn laatste avondtocht. Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Vader, in uw handen vergeef ik het niet. En hij gaf hem naar de schreeuw. Dat is het Shema in de diepste conscientie. Nou, die Rabbi Akiba, ook al zelf die de valse Christus voor de Christus aan, Bar Kokhba, daar is in de traditie van bekend, een voorbeeld daarvan is de dood van Rabbi Akiba. Hij stierf als bloedgetuige op een Romeinse martelman. Het woord martelaarschap is immers van Joodse oorsprong. Het wil niet anders zeggen dan getuigenis afleggen van die ene God. En dat in de zin van Jesaja 43 vers 10. Gij zijt mijn getuige en mijn knecht die ik tevoren heb. Getuigen zijn? Dat houdt desnoods zelf opoffering in. Vandaar dat het Talmud zegt, slechts een paar dagen verstreken. Toen grepen ze Rabbi Akiba, die Romeinen. Het uur waarop ze Rabbi Akiba naar buiten leidden om ter dood te worden gebracht, was precies de tijd waarop men het Shema leest. Hoor Israël, hoor, uw God is één, de belijdenis. En met ijzeren kammen trokken ze zijn vlees van zijn lichaam. Maar hij nam het juk van het koninkrijk op zich en sprak het gebed verder uit. Waarop zijn leerlingen tot hem zeiden, onze meester tot hiertoe, hij antwoordde hen alle, mijn leven lang heb ik geworsteld met dit vers, gij zult God liefhebben met geheel uw ziel. Dat wil zeggen, zelfs wanneer mensen je van het leven beroven. Ik heb vaak gedacht, wanneer zal de gelegenheid zich aandienen dat ik deze opdracht vervul? En nu ik eindelijk in deze gelegenheid ben, zou ik dan nu het gebod niet vervullen? En toen hij bij het woord Echad gekomen was, de Al-Enige, hield hij het aan, zolang totdat hij daarbij zijn laatste adem uitblies. Gij zult de Heer lief hebben met heel uw ziel. En hij hield het Echad, hoor Israël, hoor, uw God is één, aan tot de laatste adem toe. Echad. Dit is het laatste woord van het credo van Jezus en van al zijn broeders naar het vlees. God belijden in de eenheid om die eenheid te realiseren tot de laatste adem. Als je zo getuigenis hoort in het martelaar zijn, durf je niet meer te zeggen, je moet van de Heere getuigen met woorden. Maar je moet het zijn. Echad, dat is het laatste woord van het credo van Jezus en van al zijn broeders naar het vlees. Het ontmythologiseert en verbiedt elke vorm van meer godendom. Tot op vandaag staat het in alle Joodse gebedenboeken dubbel groot en wetgedrukt. Optisch gezien kan de laatste letter, Dalet, namelijk veel te gemakkelijk verkeerd gelezen worden als een reis. En dan zou de betekenis veranderen van één God in een andere God. En volgens de rabbijnse leer zou men daarmee het einde van de wereld over zich kunnen afroepen. De Joodse opvatting van God is één, van het Shema, is echter bepaald niet statisch. Het is niet één die niks doet, maar afwacht, maar het is één die er zal zijn, omdat hij er was, is en zal komen. Dat is iets ongelooflijks, daar zit beweging in. Ik zal er zijn zoals ik er zal zijn. Dat is iets ongelooflijks, is dat voor de Jood. Hij heeft die ene God die met hem meegaat onderweg naar een eenheid, waar een mens zich naar uitstrekt, naartoe bidt. Waar een mens ook de gerechtigheid moet zijn, moet uitdragen, enzovoort. De Joodse opvatting van deze eenheid is bepaald niet statisch. Ze staat we moeten het nogmaals benadrukken, in schrille tegenspraak met de Griekse ontologie. Ze verstaat de eenheid veel eer dynamisch, als een proces. Men spreekt niet van het één zijn van God, maar van de eeniging. De God die één is en onderweg is met heel zijn schepping tot een eenheid te komen, en daar heeft hij het koninkrijk voor nodig, vanuit het Jodendom, het vrederijk onder de Messias, en dan zullen al die volkeren, zullen zich universeel, heel de wereld zal zich keren tot die ene God van Israël. Zover weet alleen maar de Joodse profeten. Dat wij nog veel meer weten, dat is een andere zaak. Wij weten nog de uitroeping van de gemeente, we weten nog het vergaan van hemel en aarde, we kennen nog de vijfde aion, en uiteindelijk het opheffen van de laatste vijand, dat is de tweede dood, en dan zal God worden alles in allen. Men spreekt van het een zijn van God, maar van de eeniging van God. Zoals Franz Rosenzweig zegt in zijn verklaring van het Shema van Israël. Gods eenheid belijden, zegt hij dan. De Jood noemt dat God enige. Hij is daarbij betrokken. Dat is precies, je kan zo, hè, kan je Paulus invullen. Paulus kende alleen maar het Shema. God is één. En God riep, en Paulus riep de boodschap van verzoening uit. God is verzoend in het bloed met Jezus, wederzijds. Laat u verzoenen met God. Daar zit dat enige in, als het ware. God heeft het gedaan, hij is met zijn schepping één, is het belijden van Paulus. En hij is onderweg daarnaartoe. He, belijd nou de verzoening van het ganse heelal in de God die één is en niet anders kan dan uiteindelijk tot één worden. En laat u met God verzoenen. He, dat is die eeniging, dat procesmatige. Nu weten wij het. Over de hele wereld weten een aantal mensen gedurende al die eeuwen, ik weet niet hoeveel het er zijn. En straks zal elke knie en elke tong dat beleiden. Dat is de eeniging van God. Of je kan zeggen de uitzoening van God door mensen die zich laten verzoenen en desnoods de tweede dood nodig hebben om tot erkentenis van die waarheid te komen en zich te willen inscharen in dat ene belijden. Deze eenheid, ze is voor zover ze werkt, ze is het worden tot eenheid, en dit worden is op de ziel en in de handen van de mens gelegd. De Jood acht zich daarbij betrokken. Ja, en dan staan er nog een heleboel fijne dingen die ik u zou kunnen voorlezen. He, aan deze Messiaanse, he, vanuit de Messias, eenwording, de eenheid van alle schepselen onder de heerschappij van die ene God, is het laatste hoofdstuk van het boek Zacharia gewijd. Daarin wordt de dagelijkse eredienst verbonden met de voorzegging van de dag des Heren, en de beantwoording doet aan 1 Korinthe 15 vers 28 denken. En de Heer zal koning worden, zegt Zacharia, over de gehele aarde. Te dien dagen zal de Heer de enige zijn en zijn naam de enige. Zacharia 14 vers 9. Paulus zegt het zo. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan hem onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Hoe legitiem is onze boodschap? Daar ging het me vanmorgen om. Als een onderbeeld van de Heilige Schrift onder ons leven. Onder onze belijdenis. Wij mensen die de smaak dragen van alverzoeners te zijn. Wij geloven in de diepste consequentie zo ongelooflijk de eenheid van God. Vanuit het verleden en de toekomst. Dat is de enige legitieme gedachte. Geloof en uitstrekken naar. Al het andere maakt God verdeeld. Deze leugen moet zich doodgaan. Die leggen een meergodendom in het ongunstigste geval. Een nevenschikking in het gunstigste geval. En die nevenschikking leidt niet tot gehoorzaamheid, tot onderschikking, maar die leidt tot verdeeldheid. En je ziet het gewoon gebeuren in de kerken om je heen. Hoeveel soorten kerken hebben we vanuit die drievuldigheid? We hadden de eenheid van het Jodendom moeten beleiden. Dat beleed Jezus. Dat beleed Paulus. Dat is ontzettend dat we dat mogen gaan zien. En ik wil dat u onderbouwen. Wanneer we spreken over de Joodse reacties op de leer van de drie-eenheid, dan moeten we dat doen tegen deze achtergrond van een radicale God is één, waarop niets valt af te dingen. Tegenwoordig beschouwt de gemiddelde Jood de drie-eenheid in het beste geval als een hemels driemanschap, in het ergste geval echter als een drie-godendom, dat aandoet als een terugval in het heidendom. En daarin heeft Pinchas Lapide en de Jood die dat denkt groot gelijk, want waar komt nou de drie-eenheidsleer vandaan? In de eerste eeuw na Christus zijn de gelovigen in Christus die op plaats van Israël kwamen, zijn gaan beleiden twee. En in de derde eeuw zijn we gaan beleiden God is drie. Naast elkaar. En de Rooms-Katholieke Kerk is onderweg, omdat ze Maria hebben verklaard zonderloos geboren te zijn. Daarom kon ze een zonderloos kindje krijgen. Daarom moest Maria in 1950 ten hemel varen. Dat kon niet anders, kon niet anders. Ze was zonder zonde, ze kan niet in de dood blijven. Ze moest ten hemel varen. Er was alleen geen paus die dat durfde zeggen voor 1950. En de volgende paus zal moeten zeggen dat er een viervuldigheid is. Want ze is opgevaren in de hemel, nou zijn er vier. En de verdeeldheid wordt alleen maar groter. En dat is dwars tegen de Heilige Schrift in. Hoor Israël, hoor, uw God is één. En dat beleiden en getuigen tot de laatste ademtocht. Dat is wat de Jood doet, want wat ziet de Jood? Het gaat hem niet om het uitgangspunt, het gaat hem om de toekomst. De toekomst zal heel de wereld één worden onder de God van Israël. Dat is het Shema. Dat is enorm is dat. Zeg, we pikken dat even op, daar bij de vierde regel van het stensel. Want ook al is een Bijbelgedeelte kennelijk voor de besnijdenis, toch is het ons ten voorbeeld gegeven. Ik heb u dat ten voorbeeld heb ik laten onderstrepen. En toen heeft u erbij gezet twee plaatsen waar dat letterlijk staat. En ik heb u een praktisch voorbeeld gegeven. In het Shema van Israël. En wat is daar nou uitgerold? Daar is uitgerold. We zijn volkomen in het beleiden van Gods woord. Als we de eenheid in de toekomst beleiden. Als we dat doen vanuit een God die één is. En niet een drie eenheid is. En als we in ons leven ons daarna uitstrekken in alle situaties. Dus we moeten, als we dan getuigen willen zijn, tot de laatste ademtocht, beleiden. God is verzoend met heel zijn schepping en het zal tot een eenheid worden en daarom wil ik met jou niet een tweeheid zijn. Dat is dan maar. En als een ander zegt, ik wil het wel, dan moet je dat maar fijn doen. Maar in ons hart is daar niets tegen die ander, behalve dat we ruimte geven om in verkeerd te denken te vallen als men dat graag wil. En een tweeheid wil in plaats van een eenheid, maar wij begeren eenheid vanuit ons beleiden. En we willen waar zijn, wat ons betreft. Hè? Nou, daarom heb ik gezegd, zet die twee plaatsen van voorbeeld, onderbeeld, schrijf dat even erbij, zet een optelstreep en dan komt het in wezen, ze stammen uiteen. Heel de schepping komt voort uiteen en zal tot één terugkeren. En geweldig is het om daar als uitgeroepen gemeente als eerste getuige van te zijn. En toegeroepen te zijn. Het stensel gaat verder, maar het wordt pas echt moeilijk om iets in zijn juiste verband te zien als een brief, zoals de brief aan de Hebreeën, zoveel kenmerken draagt van Paulus, dat er nog steeds niet gezegd kan worden of hij wel of niet de auteur ervan is. Men heeft dat bijvoorbeeld gedacht, als u de brief aan de Hebreeën neemt en u kijkt in het laatste hoofdstuk, dan gaat het over de gevangenschap van Timotheus, die is ook een getuige hoor. Die is ook gevangen geweest, want kijkt u maar in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 13. Dan eindigt die brief in vers 22 of zo, 23, waar de schrijver zegt, en daarom heeft men heel lang gedacht, het moet Paulus zijn, want Paulus zijn geesteskind, geestelijke kind moet ik zeggen, zijn geestelijke kind is Timotheus, een jongen uit een Griekse vader. Nog, in zijn Bijbelstudie, daar komen we misschien wel of niet aan, dat geeft niet, zegt, er waren er twee die geroepen werden tot een speciale taak. Toen de Messias gelovige Joden vanuit Jeruzalem door de terreur van Saulus van Tarsus wegvluchtten naar het noorden, zich settelden onder andere in Antiochië, notabene de gemeente van Joden, Messias gelovigen, die later steun krijgt van Barnabas uit Jeruzalem. Want ze horen in Jeruzalem dat daar een levende Joden, Messias beleidende gemeente is ontstaan en ze sturen Barnabas. En Barnabas moet dat kanaliseren. En Barnabas was een leviet. En Barnabas die doet in zijn leven bepaalde dingen waarvan je zegt, hij moet blijkbaar begrepen hebben dat zijn toekomst niet op de aarde lag. Want van Barnabas weten we in de Heilige Schrift dat hij zijn bezit verkoopt en het opdeelt. Ik heb dat land niet meer nodig. Net alsof hij toen al begreep dat hij een hemelse roeping zou krijgen. Barnabas, die heet zoon der profetie, als je het letterlijk vertaalt. En zijn handelen is profetisch. Het land wat in mijn bezit is, verkoop ik en ik geef het geld aan de apostelen. Ik heb het niet meer nodig, want mijn roeping is overhemels. Wist hij toen niet, maar dat profeteerde hij inderdaad. Daarom heet hij ook zoon der profetie. Barnabas, die in Antiochië, die Messias beleidende Joden, te hulp moet komen, denkt onmiddellijk, ik heb hulp nodig, weet je wie hier goed zou kunnen komen? Paulus. En dan gaat hij Paulus opzoeken, want die heeft zich teruggetrokken. En dan gaat hij naar Tarsus en dan zoekt hij hem op. En dan vraagt hij assistentie aan Paulus. En dan is het altijd Barnabas en Paulus. Zo wordt het dan. Barnabas viert de hoofdtoon. En dan worden ze samen door de Heilige Geest afgezonden. Zonder mij af, Barnabas en Paulus. Tot een speciale taak. En welke taak is dat? Dat is de taak die voldoet aan de roeping van Paulus bij zijn bekering. Dat is namelijk om uit te gaan tot de heidenen met het evangelie der genade. En zolang als Israël nog niet verhard is, Israël gelijk daarin aanspreken. Hoe moet ik me nou voorstellen, wie heeft de brief aan de Hebreeën geschreven? Ik wil een lang verhaal, wil ik kort maken, want dan ga ik verstaan. Toen de Joden zeiden, we moeten ook het koninkrijk niet, en van Paulus en Barnabas zich afkeerden, toen zegt Paulus, dit moest gebeuren, want ik was gesteld tot de licht voor de heidenen. Gaat de wissel op. En nou gaat Barnabas later bij Paulus weg, werkt niet meer met hem samen, maar was geroepen tot die taak. En blijkt zich meer bekommerd te hebben om de Joden die in de Messias geloofden, om toen die later zagen dat hun verwachtingen niet uitkwamen, de Messias kwam niet terug, het koninkrijk kwam niet, ze stortten in een vacuüm, En dan gaat hij zich met de Paulusboodschap richten op hun overhemelse roeping. Zoals Paulus de heidenen roept, maar niet om in het duizendjarig lijn op een horizontale lijn naar de toekomst te kijken, maar om omhoog te zien en uitgeroepen te worden. Zo doet Barnabas, zoon der profetie, dat. Hij had zelf al zijn bezit prijsgegeven en hij gaat die teleurgestelde Messias-gelovige Joden gaat hij vertellen en voorbereiden op hun hemelse roeping. En nou gaat de hele brief in de Bijbelstudie, kan ik nu in het kort gelijk zeggen waar het op neerkomt, zoals Paulus de heidenen door de brief aan de Galaten, aan de Romeinen, aan de Corinthiërs, aan de Thessalonicenzen richt op uitgeroepen naar boven, zo doet Barnabas dat voor de reeds in het koninkrijk en de Messias gelovige Joden die teleurgesteld worden, dreigen te verbitteren, dreigen af te vallen, die richt hij opnieuw en die bereidt hij voor de volkomenheidsbrieven van Paulus. De hemelse roeping, dat wordt de situatie. En dan in de Efeziërsbrief worden volgens de Efeziërs schrijver Paulus twee groepen. Zij die uit de heidenen zijn en in duisternis waren. En zij die de verbonden hadden enzovoort. Je zou mogen zeggen de Hebreeën. Die teleurgesteld waren in hun toekomstverwachting horizontaal. Maar hebben aangenomen de woorden van Barnabas van een verticale roeping, optie naar de hemel en hemelse roeping, die worden tot één lichaam gemaakt. De uitgeroepen gemeente. Dus als we straks omhoog gaan, dan gaan we omhoog met al die heidenen die in het evangelie van Paulus gericht zijn voor een uitroeping, tezamen met de Hebreeën die via Barnabas gericht zijn. En dat aannamen. En dan aannemen, daar kom ik dan wel op terug, dat is je verstand en je denkvermogen stellen onder dat wat je van God weet. Dat is, ik kom nog wel met die definitie erop. Nou, nou begrijpt u hoe dat zit. De brief aan de Hebreeën nader bekeken. We pakken er steeds van die pareltjes uit. We gaan het in het juiste verband zien, in het juiste licht zien. We hebben vanmorgen een geweldig iets ontdekt. Wij kunnen niet anders als de eenheid van God beleiden. Vanuit zijn schepping tot aan zijn voleinding. En we begrijpen dat de boodschap van verzoening de eniging is van God voor de toekomst. We keren terug tot het stemsel. De auteur daarvan is niet Paulus, maar is Barnabas. Zo'n brief is de brief aan de Hebreeën. Wat moet je daar nu mee? Er staan zoveel Joodse zaken in, dat er al gauw de neiging ontstaat om heel de brief voorbij te gaan en te zeggen dat is niet voor ons. Want wat lees je erin? Nou, pak nou eens in een vogelvlucht je Bijbel. Lees maar in de kopjes even zo. He, maar dan ziet u, Hebreeën 4. Dan gaat het over de Sabbat. Nou, daar hebben wij als zodanig niet mee te maken. We staan niet onder de wet, onder de genade. Dan zou je je schouders ophalen en je laat een enorme parel liggen. Want het gaat over niet werken, maar vieren. Vieren, van je vrijheid genieten, in de diepste zin. In het 14e vers van hoofdstuk 4 gaat het om een vorst der priesters, een hoge priester, die door de hemelen is gegaan, gedrongen. Staat er dan letterlijk, daar gaan we morgen aan beginnen of zo in stille tijd. Dus daar wil ik niet op vooruit lopen. Wij hebben geen hoge priester. Ja, maar dan laat je iets liggen hoor. Als je het niet in zijn verband verstaat. Dan hoofdstuk 7 gaat het over een wonderlijke figuur. waar je zoveel aan kan hangen, maar waarvan je ook kan verstaan waarom die figuur in de Bijbel voorkomt, in de Hebreeënbrief. En dat heeft voor mij ontzettend veel duidelijk gemaakt. Dat is die hoge priester van Melchizedek, waarvan de Hebreeënbrief zegt, zonder vader, zonder moeder. En waarvan de Hebreeënbrief zegt dat Jezus hoge priester wordt naar de ordening van Melchizedek. Een hele wonderlijke figuur. Je zou er niets van verstaan als we de brief aan de Hebreeën niet vanuit het Joodse onderwijs hadden en het leren verstaan. 7e hoofdstuk 11, daar gaat het over Aaron. Maar onze Heer is meer dan Aaron. Dat zegt de Hebreeënbrief. Want Aaron kende al die Joden die in de Messias geloofden. Hoofdstuk 8 gaat om een nieuw verbond. En als God spreekt over een nieuw verbond, dan is het oude verouderd. Wat is dan dat nieuwe verbond? Oh, dat is ongelooflijk. Komen we nog wel aan, denk ik. Denk het wel. Hoop ik. Hebreeën 8. Zou je echt moeten zien. Dat is iets ontzettends. Lees het maar. Laat het maar pakken. Het is mooi hoor. Heel mooi is dat. Hebreeën 8. Hebben jullie het? Moet u eens kijken wat de Hebreeën schrijver daar zegt. He, dan zegt hij in het 8e vers, kan je makkelijk onthouden, Hebreeën 8 vers 8. Zie! En als er zie gezegd wordt in de Bijbel, dan moet je één ding weten, er komt iets wat je niet verwacht had. Er komt niet iets logisch, er komt een verrassing. Zie! Er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen maakte, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond. Dat was een verbond met voorwaarden. Als je het niet doet, gaat het feest niet door. Dat is een oud verbond. Maar zie, er komen dagen dat ik een nieuw verbond. En ik heb mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Heere. Want dit is het verbond waarmede ik mij verbinden zal aan het huis Israëls. Na die dagen, spreekt de Heere, ik zal mijn wetten in hun verstand leggen. En ik zal die in hun harten schrijven. En ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger en een ieder zijn broeder leren, zeggende, ken de Heere. Want allen zullen mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden en hun zonde zal ik niet meer gedenken. En als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat verouderd en verjaard, is niet ver van verdwijning. Kijk, en nu heb ik u geleerd en heb ik geprobeerd u te leren, en als u dit kan, geef het helemaal niet. Maar even denken nou, hè. Nou heb ik gezegd dat al wat voor Israël is opgeschreven is ons een ondervoorbeeld. Kunt u nou dit geweldige als een kostbare parel voor u toepassen? Als u dat nou zou kunnen, hè. Dan zou ik zo intens blij zijn. Wat wordt hier aan die Messias, gelovige Joden, vanuit Jeremia gezegd? Er wordt gezegd dat er een tijd zal komen, en dan moet u aan Ezechiël 38 denken, dat de wet niet meer van buiten zal zijn, maar dat die van binnen zal zijn. Ze zullen niet meer zeggen, ken de Heere, want ieder zal de Heere kennen. Van binnenuit. Want de door het doodsbeender waarover Ezechiël moest profeteren, dat er vlees op zou komen en spieren en een huid, en dat door het tot door het doodsbeenderen geworden volk, dat zou herleven tot een geestvervuld volk, dat wordt hier gezegd. Uitstorting van de Heilige Geest op het hele volk, maar dan van binnen. Dat wordt hier beloofd. Ze zullen niet meer Gods wet moeten doen omdat er staat. Je moet dat doen, maar ze zullen niet meer kunnen laten. En nou wordt een paar over ons. En dat is onze situatie. Wat Israël beloofd is, in het duizendjarig rijk, hebben wij reeds ontvangen. Want ieder die hoort naar de woorden van Paulus, daar gaat Gods geest werken in het hart. En als je veel gaat horen, vervult Gods geest je hele leven. En is er niet meer een wet nodig om te kunnen wandelen, maar van binnenuit zegt Heilige Geest, dat moet je niet doen. Word je niet gelukkig van. Of, daar maak je God blij mee. En daar word je zelf blij van. Wat de Jood straks als een hele natie tot zegen zal zijn voor alle volkeren die verbijsterd zullen zijn over de koning der koningen, waarvan ze de helft niet is aangezegd, waar ze op zullen trekken om het loofhuttefeest te komen vieren, dat geweldige wat allemaal gezegd wordt, dan zal heel Israël Gods geest van binnen hebben en niet in kunnen houden. Niemand zal meer zeggen, kent de Heere, want ze zullen alle de Heere kennen, want hij geeft ze een nieuw hart, hij geeft ze een vleeshart, hij geeft ze een geestelijk ook hart. En dat heeft hij ons al gegeven, toen we gingen luisteren. En we ingingen op de verzoening. En daarom zeg ik gisteren, ik zeg, het geloof is een zaak van een persoonlijke relatie. Als je een persoonlijke keus doet, doordat je van die geweldige God hoort, ik wil mijn leven stellen onder u, o Heer. En dat noemen we dan, als ik het goed duidelijk wil maken, Heer, ik geef u heel mijn hart. Geef mij dat nieuwe hart. Wat vol is van uw woord, wat vol is van uw geest. Om me met mijn verstand te stellen onder dat wat de Bijbel zegt dat u bent. Heer, ik wil u zijn. Neem mijn leven. Overgaan. En ieder, ik geloof dat ieder dat nu doet. Ik geloof dat een mens dat niet wil. Een mens wil zelfstandig zijn. Maar je komt niet verder als je niet volledig overgeeft aan die God en Heiland. En daar zit het beginpunt. En daarom zei ik gisteren, toen ik 32 was, na een leven geleefd te hebben op het geloof van mijn ouders, kwam ik tot een persoonlijke zaak. En dat vernieuwde alles. En dat is een liefde die toen is aangestoken als een vonk, wat heel mijn leven in brand heeft gezet. En dat is zo rijk, dat is zo geweldig. En niet meer boos op God, voor hoe die ook gaat. Al gaat hij door een dal van diepe duisternis, ik weet dat hij daar niet. Dat is een geweldig beleid, wat van je eigen mond wordt. De wereld, de God hoeft mijn omstandigheden niet te veranderen. Heer, u hebt mij veranderd. En daarom elke omstandigheid veel vrede mee hebben, want het valt me toe uit uw liefdevolle hand, ook al verduistert het niet. Ook al geef je me tranen nodig. Ik wil niet toegeven tranen, maar nu kan ik aan mijn werk aangeven. En Heere, enig uw naam, zou ik dat wel een beetje Joods mogen bidden? Doe mijn leven een bidend leven zijn om te komen tot eenheid, juist als ik in verdeeldheid en verscheurdheid sta. Heer, want ik wil toch een eenheid, dat wil ik beleiden. Dat is dat geweldige geloof, die geweldige verwachting die u dan tegenkomt in Gods heilig woord. Wat hier staat is meer dan een parel. Want dat wat de Jood beloofd is onder het nieuwe verbond is reeds nu ons geestelijke bezit. En hoe komt dat? Het komt door het horen naar het woord. Want mijn woorden, zegt Jezus, is trouwens voorgenomen in de avondsluiting, zijn geest en leven. Heilige Geest komt niet doordat er een broeder voorganger is geworden en zijn handen zegenend op je legt. En dan word je vervuld met de Heilige Geest en gedoopt met de Heilige Geest. Er komt geen Heilige Geest bij, want hij zet je op een verkeerd been. Maar Heilige Geest gaat werken door het woord, want het woord is de drager van Gods adem. Het is ook beademd. Dat is iets enorms is dat. En men is het vertrouwen in dat woord verloren. Vandaar dat de adem Gods niet werkt in gelovige mensen. Want het lijkt of de Bijbel zich tegenspreekt, maar de Bijbel spreekt zich niet tegen, maar de vertalingen. Maar God is één, hij kan nooit twee dingen zeggen. Hij kan alleen maar één ding zeggen. En dat is, ik heb je lief. Ik wil je God zijn. Ik wil met je mee. En dan ontdek je mezelf aan een knieërs dat wij zijn. We zijn onze eigen duivel geweest. We hebben ons leven kapot gemaakt. We hebben daden gedaan die we niet konden overzien. En het is verschrikkelijk. Nochtans geloof ik in uw eenheid, Heer. Dat is het beleiden. En dat kunnen we alleen maar door Heilige Geest. Door dat woord in ons gaat leven. En het woord gaat leven door luisteren. Daarom kunt u geen vragen stellen. In de Bijbelstudies die ik geef. Ik zal er verwonderd dat mensen komen. Want ik doe helemaal tegen elke moderne methodiek. Ook die 12 jaar dat ik school en lessen gaf op school. Niks te discussiëren. Wat wou je nou discussiëren? Je weet niets. Zeg ik niet tegen u, maar zeg ik in het algemeen tegen kinderen dan. Wat wou je over discussiëren? Over jouw wijsheid? Wat jij voelt, wat jij denkt, wat jij vindt? Luister maar eerst eens wat God zegt. En zo geef je onderricht. Horen komt geloof van. God zegt in zijn woord. En daardoor komt er een hoop in je hart. Dat is het geweldige. En wij mogen dan het woord recht snijden. O God van een genade. Dat hebben we toch niet verdiend. Wie ben je dan wel? Zo redeneren dan mensen. Ja, dat vraag ik me ook. Wie ben je dan wel? Nou, het werk dat nog heeft voorbereid. Konden we zomaar oppakken. Moet je alleen de moed hebben. Tot dit moment heb ik het niet geweten. Ik heb nooit een leugen verteld. Ook niet toen ik dacht dat God nog precies een van de tekenen deed van het koninkrijk. Toen heb ik dat met heel mijn hart geloofd. Was mijn waarheid op dat moment. En daardoor heeft God alleen maar meer geopenbaard. En dan praat hij een ootmoedig hart die zegt van, Heer, wat ik dan tot nu toe wist, ik acht het als verwerkt, Heer. Het waren pederen schoenen, Heer. En u had sandalen van Paulus voor me klaar. De sandalen des vredes. En vrede steunt altijd op verzoening, anders komt er nooit geen vrede. Je kan wel vrede willen maken zonder verzoening, maar het gaat niet. Maar een Bijbels gegeven, dat is dat op grond van verzoening is het vrede met God. En omdat het vrede met God is, is die vrede in mijn hart. Ook al zouden de straaljagers lagen over je hoofd vliegen, dat maakt niet uit. God wordt één, wij bidden daar naartoe. En dan gaat de Jood nog verder en zegt hij dus, de eniging van God heeft hij in handen van de mensen gelegd. Zo zegt een Jood het dan. Nou, dat gaat mij wat te ver. Eenheid van God en de eniging van God doet hij voor zijn heilige naam. En bewerkt hij door zijn geest en door zijn woord. Maar dat mag frustreren. Nou, je kan nog doorgaan met die brief van de Hebreeën. Alleen als je een klein beetje schriftdelen kent, zeg je, ja, dat is geloof ik al een Joodse hoge priester in. En dan gooi je hem zo overboord. En dan weet je niet wat je weggooit. Dan heb je het kind weggegooid. God wil alleen nog het badwater weggooien. En het kindje koesteren. En dan word je rijk van. Stenzel zegt, er staan zoveel Joodse zaken in, dat er al gauw de neiging ontstaat om heel de brief voorbij te gaan. Daarom is het misschien wel bijzonder interessant om met elkaar die brief wat nader te bekijken. En vast en zeker zullen wij zelf daar weer veel rijker door worden. Doordat we gaan verstaan hoe rijk hij ons direct gemaakt heeft. Wij gaan ons daarom eens afvragen in de komende 5 Bijbelstudies die we nog hebben. Wie waren de Hebreeën? Wat is een nieuwe levende weg? Komt erin voor. In de brief aan de Hebreeën wordt over een nieuwe weg gesproken. Is die weg nou nieuw? Dan moeten we die gaan. Of is het de oude weg? Waarom zeggen we dan nieuw? Het is wel een belangrijke weg, hij is levend. Het is de moeite waard om eens een keer 3 kwartier even je over te bezinnen. Wat weten we nog meer over de Hebreeën? Dat is een Bijbelstudie op 10. Dus dat behandelen we in die komende 5 ook nog. De Hebreeën in de brief aan de Efeziërs, een week of 6. Onnaspeurlijke waarheid kan in een kwartier, maar als je het goed uitdiept, is dat komend jaar. De brief aan de Hebreeën en de brief aan de Efeziërs, een vergelijkende Bijbelstudie
die enkele jaren in beslag neem als ik zie het tempo van de Romeinenbrief. 8 hoofdstukken in 5, 6 jaar. Dus dan wordt het nu een jaar of 6, toch, dat gedeelte. Ik was namelijk bang dat het tekort kwam, snap je? En dan wie deze Hebreeën waren. Dus ik heb alleen het stuk, wie zijn de Hebreeën, heb ik in drieën geknipt. En ik heb er wat snoepjes tussen gedaan. Ik denk van anders komen die jongelui niet meer terug. Begrijp je? Nee hoor, ik heb het gedacht van de senioren. Ik denk, kunnen ze niet bijna houden. Ik wil wel gaan, dus nog niet eens voor. Jenneke bestaat wat verkeerd en die zet steeds hier op tafel snoepjes neer. Nee, dat is heel sympathiek, maar dat is niet mijn bedoeling. Ha? Een hoofdstuk dat heet Beter is meer dan goed. Dat is namelijk 12 keer krijgen ze een betere hoop, een betere verwachting, een beter verbond, een betere hoge priester, een beter, weet je nou nog niet dat je de hemelse roeping hebt. En als het 12 keer beter is voor hen, beseffen wij ineens wat wij aan best hebben gekregen. Ja? En dan tenslotte, en daarvoor was de Bijbelstudie bedoeld, uw naam zal ik mijn broeders verkondigen, het jaarthema van Ebenezer voor 1987. Op het bord heb ik laten staan wat ik gisteren neergezet heb en u heeft dat verband wel begrepen. Geen nevenschikking, niet 3 naast elkaar, die 1 zouden zijn, maar onderschikking. Dat is een heel belangrijke zaak en dat gaat over geen 3 eenheid. Maar een God die 1 is en uitsluitend en alleen door de Bijbel zo wordt beleden. En toen heb ik u in de eerste 3 kwartier wat laten horen vanuit het Jodendom, Pinchas Lapide, die dokter in de theologie, die rabbijn, die hele zinnige dingen weet te zeggen vanuit het beleiden van het Jodendom. En de verrassing daarin is voor mij, en misschien ook voor u, dat hij zegt dat Israël gelooft dat alles door Israël komt tot de Vader. En daarom beleiden ze de eenheid. Ik had ook op het bord 3 vraagtekens onderaan gezet, waarom? Want ik ben hier niet bezig met een of ander stokpaardje te bereiden, maar ik wil u praktische steun geven, kracht geven voor uw leven. Dat is de enige bedoeling. En bij de eenheid van God gaat het ons niet zozeer om terugkijken, maar het gaat ons om vooruitzien. Vanuit de belijdenis God is 1, weten we dat ook in de toekomst hij een eenheid zal zijn met al heel zijn schepping. En dat proces noemt de Jood dan enigen. Toen heb ik u ook even in overweging gegeven wat in het boek van Pinchas Lapide op bladzijde 24 staat. En dat is: op de vraag van het voornaamste gebod antwoordt Jezus met het Shema Israël. Hoor Israël, hoor, uw God is 1. Gij zult uw naaste, enzovoort. Of gij zult de Heer uw God lief hebben, enzovoort. Ook in de brieven van Paulus ontbreekt het niet aan passages die duidelijk maken dat de apostel der heidenen eveneens trouw bleef aan het monotheïsme, aan 1 God. Zowel de Heer Jezus kende geen drievuldigheid, als Paulus kende dat niet. Zowel de Heer Jezus kende geen schikking naast elkaar, en Paulus kende dat niet. Maar de Heer Jezus kende wel, en dat was het diepste van zijn wezen, onderschikking. Hij schikte zich onder de Vader, hij kwam om de wil van de Vader bekend te maken en te doen. In een mensengeslacht waarvan allen onwillig waren, was hij het toonbeeld van onderschikking. En Paulus, die 1 God beleidt, wordt de grote apostel van de verzoening. Alles komt weer tot die ene God. Alles uit hem, door hem, tot hem. En om die reden buigt hij de knieën. Paulus kent ook niet een naastschikking. Paulus kent alleen maar onderschikking, gehoorzaamheid. En dat is dus wat ons erg aanspreekt. Wat geloofde Paulus nou? Paulus geloofde in het Shema Israël, in één God. Paulus geloofde in de toekomst. Als de aionen vervuld zijn, dat de laatste vijand, dat is de tweede dood, ontroond wordt, opgeheven wordt en God zal zijn, alles in alle, dan is het Shema helemaal vervuld. Dat is een hele belangrijke zaak. Nou, en daar voert dan Pinsus Lapide een paar teksten voor aan, die ik even in uw overweging geef. Als Paulus een drie-eenheid had geloofd, had hij die teksten nooit kunnen uitspreken. Hij zegt namelijk in 1 Korinthe 11 vers 3, en het hoofd van Christus is God. Onderschikking. Niet nevenschikking, onderschikking. Het hoofd van Christus is God. 1 Korinthe 11 vers 3. En dan 1 Korinthe 8 vers 6. Dan is hij tegen de Korintiërs dus bezig. En dan zegt hij: voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn. Paulus kent alleen maar onderschikking, geen nevenschikking. Maar, zegt hij in 1 Korinthe 12 vers 6, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. In Efeziërs 4 vers 6 zegt hij: één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. Paulus kent alleen maar onderschikking. Paulus kent alleen maar in de diepste zin. Hoe die ook zijn aanlopen neemt in de vroege brieven, hij loopt uit in de totale verzoening van het ganse heelal, van alle creaturen, van alles wat geschapen is, van alle hemelingen, van alle aardse mensen, van alles wat boven de hemel is en op de aarde is en onder de aarde is. Eén God, één Vader en de rest is onder hem geschikt. En dan 1 Korinthe 3 vers 22, waar Paulus zegt: het is alles het uwe, doch gij zijt van Christus, en Christus is van God. Geen nevenschikken, maar onderschikken. Wie de ontwikkelingsgang, even om het voor u te verwerken, haal ik dat op van gisteren, zodat je het in je gedachten goed op een lijn krijgt. Wie de ontwikkelingsgang van de dogmengeschiedenis kent, die weet dat de vroege kerk een unitaris godsbeeld had. Eén God had de vroege kerk. Dat later werd dat stap voor stap twee. We hebben een 100 jaar of misschien langer erover gedacht welke plaats de zoon had. En uiteindelijk hebben we toen gezegd: God, dat is feitelijk een tweevuldigheid. Naast elkaar. En die zijn één. En toen hebben we er weer een aantal eeuwen over gedaan. Want toen zijn ze gaan denken in de vroege kerk. Zijn ze gaan denken over de Heilige Geest. En dat kreeg gestalte zo in de 4e eeuw. En toen hadden we niet meer een tweevuldigheid, maar een drievuldigheid. Waarom zeg ik u dat nou? Ik zeg u dat dit werk is van mensen, ook al zijn er misschien biddende mensen geweest, maar het is een belijden geweest van een vroege kerk die afstand nam van het Jodendom en zichzelf daarvoor in de plaats achtte. Jeruzalem was vernietigd, tempel was leeggeroofd, wij zijn ervoor in de plaats. En men ging op het belijden van Israël, het Shema, ging men voortbouwen. Alleen het was niet met goud en zilver, dat geloof ik nooit. Het heeft wel lang stand gehouden. Hoe kan dat nou? Die ene God werd een tweevuldigheid, werd een drievuldigheid. En ik heb u gezegd, als de paus consequent is, of hij het wil of niet. Maar hij zal op een dag moeten bekendmaken dat Maria God is. Want, zeg ik u nogmaals, u weet het wel, ik verwacht dat u het allemaal weet, maar als je aan een Rooms-Katholiek vraagt, wat leert de kerk? Dan zegt hij de onbevlekte ontvangenis van Maria. En als je dan zegt, waar denk je nou aan? Dan zegt hij, Maria heeft het kindje Jezus ontvangen als maagd. Maar dat beleidt de kerk niet. Dat is domheid van de leek. De kerk beleidt iets heel anders. Die beleidt dat de vader en moeder van Maria, toen ze samen waren en een kind verwekte, heeft de Heilige Geest dat zaadje gelijk afgekapseld, dat bevruchte eitje. En toen kon er geen zonde bij komen. En daarom is Maria onbevlekt ontvangen. En de paus die goed nagedacht had, en misschien heeft die kerk wel even geschroomd om dat te doen, heeft in 1950 als een dogma bekendgemaakt dat Maria ter hemel is gevaren, want iemand die zonder zonde is geboren, en de kerk zegt niet Jezus, maar ook Jezus, en die is uit een zondeloze vrouw geboren, en die vrouw moet dan natuurlijk altijd maagd blijven, ongerept, onaangeraakt, rein enzovoort. Die vrouw is onbevlekt ontvangen. Die is afgekapseld van de zonde. En wat geen zonde heeft, kan niet sterven. En als ze toch sterft, moet het gelijk opvaren naar de hemel. 1950, dogma, Maria hemelvaart, 15 augustus of zo. En het volgende dogma moet zijn, we zullen het maar eerlijk zeggen, Maria is medeverlosseres, Maria is God. En dan hebben we een viervuldigheid. Of het nou een eeuw duurt, of het duurt 10 jaar, dat maakt niet uit. Komen moet dat. En er is een zwarte paus, die zat in Frankrijk, en die had die conclusie al gelijk getrokken. Maria ter hemelvaart, Maria onbevlekt ontvangen, Maria is God. En die stichtte onder andere ook hier in Amstelveen een kapel, kwam die inwijden. Dat was een rebellerende paus dus, niet erkend door Rome. Maar in Frankrijk had hij veel gevolg. En die beleed Maria medeverlosseres en stichtte daar dan een kapel, die werd ingezegend. En dat was eigenlijk al het God zijn van Maria. Nou, dat moet elkaar vinden. De paus moet dadelijk toegeven dat die zwarte paus alleen maar iets te vroeg was, wat hem niet uitkwam. Dan krijgen we dus, als je consequent bent, Maria onbevlekt ontvangen, Maria zonder zonde, dan kan Maria nooit in de dood blijven. Want er is een God. Zonder zonde ben je God. En daarom het dogma Maria hemelvaart, 1950. En dat moet leiden tot een viervuldigheid. Hebben we er dadelijk al vier. Het is wat, maar dat is geen rijk evangelie, dat is een verarming van die eenheid, waaruit alles is, waardoor alles is, in de eniging, en waartoe alles is, tot een eenheid. De verdeeldheid, de nevenschikking leidt tot verdeeldheid. De onderschikking leidt tot gehoorzaamheid, tot eenheid. Nou, dat wilde ik dat u dat wist. Dus voor kerkvaders als Justinus de Martelaar, Irenaeus, Tertullianus, ik noem maar een paar grootheden op die hier dan in het boekje staan, geldt Jezus als in alle dingen ondergeschikt aan zijn vader. In het begin wisten ze niet van tweeheid, laat staan van drieheid. In het begin was nog alles uiteen, naar het Joodse Shema. Origenes weigert nog om tot Christus te bidden, dat is ook een kerkvader, want zo schrijft hij, dat moet alleen op die ene God, op God de Vader gericht zijn. En daarbij beroept hij zich op de woorden van Jezus in het Evangelie naar Johannes, de Vader is meer dan ik. Het totaalbeeld dat uit de geschiedenis opdoemt, lijkt een beetje op een rekenkundige zaak, die steeds hoger gaat. In de eerste eeuw wordt God nog in Joodse zin als één opgevat, in de tweede eeuw wordt hij tweeënig, en vanaf de derde eeuw wordt hij steeds meer drievuldig. maar pas in de vierde eeuw wordt de Heilige Geest opgewaardeerd als een persoon met een eigen waarde. Tijdens de Tweede Concilie van Constantinopel wordt op basis van de tweeënigheid van de vroege kerk, onder heftige tegenwerking van een groot aantal kerkvaders, de goddelijke drie-eenheid als drie-eenigheidsleer gekanoniseerd. En nou mag u niet meer dat tegenspreken. Dat is onder protest geweest van vele kerkvaders die zagen, nu moet het leiden naar verdeeldheid. Nu is de eenheid weg. Reeds Hieronymus heeft aangetoond hoe onzeker de taalkundige basis van de personificatie van de Heilige Geest is, want in het Hebreeuws is de geest vrouwelijk, in het Latijn mannelijk, maar in het Grieks is het onzijdig. In de vijfde eeuw nog bespotte de pneumatomagen, zij noemden zich zo omdat ze de geest niet wensten te beschouwen als in wezen gelijk aan God de Vader en God de Zoon, het nieuwe dogma. Volgens hen werd God, de Vader, daardoor in werkelijkheid bestempeld als de grootvader van de Heilige Geest. Nou, hier heb ik het hele kluis achter elkaar opgesomd. Waar zijn we in gegleden? We zijn gegleden in een kerk die eerst die drievuldigheid ontwikkelt, dan de consequentie trekt van een God die een hemel heeft en een hel. Een angsttheologie uit de middeleeuwen, daar komt dat hellebeeld naar voren, omdat mensen werden wat lauwer. Die moesten met angst binnenblijven. Want buiten de kerk was geen zaligheid. Binnenblijven. Nou, in heel die ontwikkeling hebben wij als een heilige koe geleerd gekregen, Vader, Zoon en Heilige Geest, en die drie zijn één, en als je iets anders zegt, ben je een ketter, hoor je er niet meer bij. Maar dat is mensenwerk. Dat is voortgeborduurd op het woord van God waar je niks aan toe mag voegen. Want aan ieder die eraan toevoegt, hem zal ik toevoegen de platen die in het boek beschreven zijn. Ieder die er afneemt, zijn deel zal ik afnemen. We hebben dat hele woord van God, hebben we daardoor gemaakt tot wat het vandaag aan de dag is. En daardoor lopen kerken leeg, mensen zien niet meer zitten. Mensen worden vertrouwde zekerheden, worden op het ogenblik helemaal blanco gesteld. En ze weten niet waar ze blijven moeten. Wat krijg je daaruit? Dat zie je toch? De misdaad tiert welig op de meest grote boerendorpen. Overal bloeien de disco's die geweld veroorzaken bij jongelui, zodat we niet weten hoe we de buschauffeurs moeten beschermen. De misdaad, de prostitutie, de vrouwenhandel. He, in Brabant, in Breda, moest je vroeger eens omkomen. De kerk had een claim op heel die landen, die zuidelijke provincies. Niemand waagde het. Maar nu dat gezag gebroken is, omvergeschopt is, waarden omvergeschopt zijn, nou is de chaos compleet aan het worden en het is bijna niet teruggeroepen. En wat krijg je dan ook? Dan krijg je dat er bepaalde mensen zeggen, maar God, dat kan toch niet? U bent het waar. En die gaan dan zoeken en die gaan zich verdiepen. En zo'n schare mensen is dan een rest waar God weer zijn woord voor open doet en terugbrengt tot die ene God met dat ene doel. En zo zijn wij. We zijn uit gereformeerde kerk, hervormde kerk, Rooms-Katholiek, atheïst. We zijn van... alle winden gekomen, volle evangelie, pinksteren enzovoort. Waarom? Waarom zitten we hier? We zitten hier alleen maar omdat we met ons hart ontdekt hebben. Hier is brood, hier is levend water. Dit is de waarheid. En die God, die hebben we zo mogen vinden door zijn genade. Dat is het gewoon. We zijn een overblijfsel van een stuk christelijke cultuur. En ik denk dat wij geroepen zijn als een overblijfsel uit dat hele heidendom, wat steeds meer zijn waarde is gaan veranderen tot ze niks meer overhouden. En dat we daardoor uitgeroepen lichaam zijn. Zo werkt God. God werkt nooit met een grote groep. God werkt altijd met een rest in de wacht, een overblijfsel. En zo gezien zou ik zeggen, we zijn een overblijfsel. Ze moeten ook niet verwachten dat ze dat Nederland bekeert. Met deze boodschap van Paulus. Ik geloof niet in een grote gemeente. Ik geloof dat veel mensen geërgerd zullen worden. Een mens wil niet de waarheid. Een mens hoort liever de leugen. Want de leugen laat hem in zijn eigen waarde. En de waarheid maakt dat hij niets meer aan waarde heeft, maar alleen nog maar van genade kan leven. Dat is ergerlijk. Probeer maar eens iemand iets te geven. We kijken wat hij doet. Hij geeft je onmiddellijk iets terug. Zo doet iemand dat. Als het niet vele dankbetuigingen zijn, dan is het een tegenprestatie. Zit in de mens. Ik had zondag nog, was een hele brome man, was er een zondag. Heb ik 2 uur mee naar de dienst gepraat, en daarna nog 1 uur gepraat, enzovoort. Een echte vrome man, het is een Noorse broeder, hij meent dat echt. Echt hoor. Hij rekent zich tot de Noorse broeders. Nou, hij zocht uiteindelijk van de boekentafel 6 boekjes uit. Ik kon dat bijna met geen mogelijkheid aan die man geven. Hij moest en zou betalen en anders zou hij het in de collecte gooien, maar er was geen collecte meer. Maar ik zeg, joh, ik zeg, zie je nou hoe moeilijk het is van genade te leven? Je hebt alleen maar te zeggen merci. Want ik gun het je van harte. En er is al voor betaald. Dus je kan het zo meenemen. Maar dat stijgerde helemaal tegen zijn vrome gemoed, want je moet wat doen om het te verdienen. Genade om niet. Kunnen we niet meer bidden, niet meer vasten, niet meer elkaar betuttelen, niet meer allemaal op een vrome toer. Helemaal niks meer. Dus zelfs geen voorganger meer die kan handelen. In uw midden heb ik mezelf weggepreekt als voorganger. Er is geen middelaar tussen God en mensen. Aan een gemeente worden het de leraar gegeven. Maar er is geen middelaar. Die maakt alleen dat woord duidelijk, dat staat er geschreven.
Tot zover het onderwerp God is één. Mocht uw interesse voor de Hebreeënbrief gewekt zijn, dan willen wij u erop attent maken dat er 2 albums uitgegeven zijn. Die zijn getiteld De Brief aan de Hebreeën, nader bekeken. Verkrijgbaar bij het EH-depot te Rotterdam.